Hey, leuk dat je luistert. Podcast aflevering 28. Een mega persoonlijke deze. Echt, na Eline Landgraaf interviewde mij over ondernemen uit het buitenland. En het is een tikkeltje anders gelopen. Hij gaat eigenlijk vooral over een hele donkere periode die ik in mijn leven heb gehad. Een van de redenen waarom ik ook naar Spanje ben gevlucht, zo'n beetje. En ook over mijn liefdesleven met Alvaro, hoe we elkaar hebben ontmoet. En daarin ga ik helemaal in detail. Dus dat is best wel leuk, vind ik zelf althans. Ik weet dat jullie daar ook altijd wel van kunnen smullen. Hierna ga ik weer persoonlijke podcasts opnemen. Dus echt podcasts met mij alleen. Ik heb er nog eentje gepland met Tineke Zwart. Die moet ik nog krijgen. Dus ik weet niet of ik die volgende week donderdag ga plaatsen of later. Maar ik had een leuk idee, althans. Dat hoop ik dat je het leuk vindt. Stel nou dat jij mijn podcast deelt. En het maakt niet uit of dat op Instagram is, of op LinkedIn, of op Facebook. Maar als je jouw podcast deelt met je volgers. En als je mij daarin tagt en me eventjes op de hoogte stelt, ook via een privéberichtje, want soms zie ik het niet. Dan wil ik heel graag een podcast uitloten voor de drie mensen. Zeg maar, ga ik drie mensen uitloten. Voor wie ik speciaal persoonlijk een podcast ga maken. Dus jij kiest een onderwerp waarmee je struggelt of waarvan je graag meer wil weten. En ik beloof je dat ik dan een half uur lang daar informatie over ga geven, tot in detail over wat je zou willen weten van toepassing op jouw situatie. Dus het enige wat je hoeft te doen is te delen op een social media kanaal en mij te taggen. Dan kan je dus kans maken. Laat het weten. Volgende week donderdag is natuurlijk de deadline, want dan heb ik weer het nieuwe. Tenzij ik dan die van Tineke post, dan is het daarna. Maar ik denk dat ik dit een paar keer ga doen. Dus dat ik dit een paar weken en dan elke week zeg maar één iemand op die situatie inzoom. Dus hartstikke tof als je mee wilt doen, let me know. En voor nu heel veel luisterplezier.
Hey, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering. Zoals ik in de introductie al vertelde, heb ik in deze aflevering een gast. En dat is Claire Babay. En Claire is business coach en content marketeer. En ze woont in Spanje. Dus we gaan samen in gesprek over hoe wij het ondernemerschap met het wonen in het buitenland ervaren. Welkom Claire, superleuk dat je er bent.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vond het wel grappig hoe dat is gegaan. Wat je ook zei, dat je in één keer op een nieuwsbrief van mij had gereageerd. En dat er zo heel spontaan mooie dingen kunnen ontstaan. Heel even voor mijn mensen is misschien nogal interessant ook. Want ik plaats natuurlijk ook, wie ben jij precies en waar kunnen mensen jou vinden?
Ja, nou, ik ben Eline Landgraaf. Ik woon dus in Muscat. En ik werk als online business coach. En ik heb ervaring, ik ben eigenlijk gestart als VA. Dus ik heb vooral heel erg met mijn voeten in de klei gestaan en praktische ervaring opgedaan. Ben mezelf helemaal gaan specialiseren en ontwikkelen in online marketing en sales. En ja, daar help ik dus nu mijn klanten bij in een één-op-één programma. En ik ben ook op het moment een groepsprogramma aan het ontwikkelen. Dus ja, er zijn allerlei dingen in beweging in mijn business. En ja, ik werk dus vanuit Muscat. Ik kan er wel gelijk even iets meer over vertellen. Want ik ben hier terechtgekomen omdat mijn man een baan kreeg hier in Muscat. En Muscat is de hoofdstad van Oman. En ja, ik kende mijn man eigenlijk maar heel kort. We waren ook nog niet getrouwd op dat moment. En hij kreeg dus de vraag: ja, wil je voor 2 jaar in Oman werken? En toen hij met die vraag bij mij kwam, toen dacht ik, oh, het lijkt me echt te gek. En ik was helemaal enthousiast. Maar eigenlijk daarna keerde dat gevoel om. En toen dacht ik, ja, maar wat ga ik dan daar doen? En moet ik mijn baan opzeggen? En mijn huis? Want we woonden ook op dat moment nog niet samen. En dacht ik, ja, nee, dat is helemaal niet handig. En ik had ook een heel slecht gevoel bij van, ja, om maar gewoon mee te gaan op de creditcard van hem te leven. Dacht ik, ja, nee, dit is gewoon echt niet wat ik wil. Ik ga echt niet mijn hele hebben en houden opzeggen voor een man. En vooral voor zijn dromen. En ik wil vooral mijn eigen dromen hebben. En ja, ik ben toen gaan praten, ook met vrienden, van ja, wat zal ik nou doen? En ik wil zo graag met hem verder. En toen adviseerde een vriend van mij van, ja, je moet gewoon kijken of je iets kan vinden of kan bedenken. Dat je echt voor jezelf gaat. En dat je dus echt, ja, met echt iets heb waarmee je zelf daar iets gaat, ja, niet zozeer gaat opzetten als in een bedrijf of zo, maar dat je daar dus echt iets, dat je echt voor jezelf daar bent. En dat zette me wel weer op andere gedachten. En op een of andere manier toen manifesteerde ik het gewoon. Toen kwam een vriendin naar me toe en die zei, ik ga een online bedrijf overnemen. En zou je het leuk vinden om mij te helpen?
Oké. Okay.
Ja, weet je, als stukje daarachter was wel dat zij... zij organiseerde in die tijd business bootcamps voor agile werken. En daarin hielp ik haar als event manager. Vanuit mijn achtergrond als filmproducent, event manager, wat ik jarenlang heb gedaan. Vond ik het leuk om haar daarbij te helpen. Dat deed ik. En toen zei ze ook altijd tegen mij, er is echt maar één persoon met wie ik gewoon kan praten, waarmee het dan zo klikt. En die gewoon aan één woord genoeg heeft en snapt wat ik wil, wat ik bedoel. En ja, dat ben jij. En, want zij is ook niet heel makkelijk, zeg maar, in samenwerken. En ja, dus dat was voor haar echt logisch toen zij dat aanbod kreeg om dat bedrijf over te nemen, om mij meteen daarbij te betrekken. En dat kwam bij mij natuurlijk helemaal perfect uit. Dus ik kon online met haar werken. Vanuit Muscat. En
ja, en je zei, want van tevoren zei je dat jouw man uit Oostenrijk kwam, toch?
Ja, hij komt uit Oostenrijk, ja.
En je was heel kort samen. Hoe is dat, zeg maar? Want dat is natuurlijk, dat vind ik altijd leuke insight, zeg maar. Hoe is dat dan gegaan? Was je dan in Oostenrijk en ontmoette je hem dan daar op een soort van vakantie? En ging je dan terug naar Nederland en gingen jullie dan op en neer voor 3 maanden? En ben je toen... Hoe was dat stukje daarvoor?
Ja, dat is leuk, want dat denken mensen vaak. Van, oh, ben je getrouwd met een skileraar? Hè? Of zo'n soort romantisch verhaal. Dat was het echt helemaal niet. Het was eigenlijk dat ik... Ik kwam uit een hele lastige, ingewikkelde relatie. Dat was bijna een jaar toen voorbij. En ik weet dat het toen de intocht van Sinterklaas was. En dat ik daar met mijn moeder en zus, met de kinderen en zo, daar stond. Het was allemaal zo treurig. En toen dacht ik, oh, de feestdagen komen weer aan. En ja, dan ben ik helemaal alleen. Echt dat gevoel, weet je wel. Van ja, of met mijn familie. Maar ik miste heel erg die partner naast me. Ja. En toen dacht ik, ja, ik kan nu één ding doen. Ik kan nu in dit gevoel blijven hangen of ik ga actie ondernemen. Dus ik ben langs de supermarkt gereden. Ik heb een fles rode wijn voor mezelf gekocht. En ik heb me ingeschreven op een datingsite. En dat heb ik die avond zitten doen. En daar heb ik hem dus al gespot. Maar toen dacht ik, nee, dit is niet mijn type of zo.
Maar wacht even, hoe heb je hem gespot? Want hij woonde in een heel ander land dan jij.
Nee, hij woonde in Nederland. Hij had mijn relatie was ook net een jaar uit. Hij was er ook klaar mee. Dus wij gaan daten. We zijn elkaar ontmoet op een datingsite. En hij kwam meteen helemaal bovenaan ook op het lijstje. Omdat hij we hadden een hele hoge score. Maar achteraf sloeg die score nergens op. Want hij kon helemaal geen Nederlands. En hij is in het Nederlands die datingsite zitten invullen. Ja, dat is ook weer heel grappig. Zo stond er wat op dat hij aan bolen deed. En ik dacht van, ja, bolen, man, die aan bolen doet. Ik weet niet of dat nou echt bij mij past. Wat is het nou voor sport? Maar ja, hij vond het gewoon leuk om af en toe eens te doen. En dan had hij dat dus aangegeven. Dat deed hij met de Oostenrijkse vereniging in Nederland. Ging ze dan 1 keer per jaar bolen. Dus zo heeft hij lukraak wat geklikt. En ja, hebben we elkaar eigenlijk ontmoet. En ik had meteen het gevoel, dit is hem. Want ik heb toen ook tegen mijn familie gezegd, want wij gingen een aantal keer met elkaar dan naar Curaçao op vakantie. En het eerste wat ik zei, van, toen ze vroegen van, joh, ga je dan nog met ons mee? Zei ik, nou oké, ik ga met jullie mee, want dit kan best wel eens de laatste keer zijn. En toen keken ze me aan, dus, hè? Toen zei ik, ja, ik heb iemand ontmoet. Maar echt, ik weet nog helemaal niks, maar het kan zomaar zijn dat ik volgend jaar lekker in Oostenrijk bij een kerstboom zit. En dat was ik zo, dus een jaar later.
Toen ben jij dus naar Oostenrijk verhuisd eerst?
Nee, niet. Nee, wij gingen, want Christian, zo heet mijn man, die werkte in die tijd dus in Nederland. Hij zit in de olie en gas. En ja, het bedrijf waarvoor hij werkte in die tijd werd overgenomen door een Omaanse familie. En ja, daardoor zitten wij dus nu in Omaan, omdat er uitwisselingen zijn opgezet. Ja, dus zo ken ik mijn man. Ja, via het internet, ja.
En hoe lang zit je nu daar? Want je zei 2 jaar. Is het dan ook 2 jaar daar, of wat?
Nee, we zitten nu inmiddels, we zouden er dus voor 2 jaar naartoe gaan. En uiteindelijk zitten we hier nu in ons 4e jaar.
Oh, joh.
En ja, en zijn we eigenlijk nu bezig met een nieuw contract. Dus het kan zomaar zijn dat we hier volgend jaar nog steeds zitten. Ja.
Oh, wat tof. Wat een verhaal.
Ja, en we zijn dus ook echt gaan samenwonen in Omaan.
Ja, ja, ja. Heerlijk. Lekker spontaan. En alles gaat goed natuurlijk, anders dan zit je er 4 jaar later niet nog steeds.
Nee, zeker niet. Nee, ik vond het uiteindelijk, want je gaat dan zo in zo'n sneltrein van oké, ik ga mijn werk opzeggen. Hè. Dus ik heb mijn baan opgezegd. Ik was zwanger ook in 1 keer. Dus ik was zwanger, ik had mijn baan opgezegd. Ik ging met iemand anders samenwerken, een bedrijf starten. Ik was naar de KVK geweest en vervolgens dus samenwonen. Dus het was zoveel samen. Dus dat moest ook allemaal even een beetje landen, zeg maar. Ja. Maar ja, ik heb er ook dus nooit heel erg bij nagedacht wat als het misgaat. Zo zit ik ook niet echt in elkaar.
Nee, het voelde goed en wauw.
Ja, dus met een Oostenrijker in Oman.
Hey, en hoe is Oman? Want ja, ik denk dat de meesten ons daar echt niks van voor kunnen stellen. Wat is daar allemaal anders qua cultuur dan hier? Of hier, nou, ik zit natuurlijk in Spanje, maar hier in Nederland, zeg maar.
Ja, ja, het is volledig anders. Je moet ook echt al je Europese begrippen, noem ik het maar even, over je schouders gooien. Want het is volledig anders. Het is een islamitisch land. De sharia is hier de wet. Dus ja, dat maakt alles wel heel anders. Het is sowieso heel warm. De zon schijnt echt elke dag. En als het hier regent, is dat super speciaal. En gaat iedereen naar buiten.
Echt?
Ja, echt. Dat is heel speciaal.
In Spanje blijft iedereen juist echt binnen als het regent. Dan gaan alle plannen gaan niet door.
Ja.
Dat is ook zoiets.
Ja, nee, hier gaan we echt naar buiten als het regent. En wat zijn nou echt grote verschillen? Ja, alles doe je hier met de auto. Dat is een heel praktisch groot verschil. Dus je loopt niet even snel naar de supermarkt of even met de fiets naar school. Alles gaat met de auto. Je leeft veel in huis. Huizen zijn daarom dus ook heel groot. Ze hebben heel veel kamers. Elke kamer heeft een badkamer. Nou, het is allemaal, alles is groot. en ik leef hier ook met internationale vrienden, vriendinnen. Dus van allerlei culturen komen mensen hier aangewaaid. En het leuke vind ik, dat wij zijn natuurlijk gecombineerd, twee nationaliteiten, Nederlands-Oostenrijks gezin. Dat eigenlijk al onze vrienden ook dus zo'n combinatie zijn. Hè? Dus we hebben Nederlands, Portugees, Oostenrijks, ook weer Nieuw-Zeeland en Engeland. Nou, zo zitten allemaal de alle mogelijke combinaties. Kom je daar tegen. En dat is natuurlijk heel anders als je in een klein dorp woont. Want daar ben je vaak met je dorpgenoot getrouwd.
Ja.
Dat vind ik wel echt het leuke ook van in het buitenland zitten.
Ja, dat klopt. Dat is wel heel erg tof. Hey, ik ben wel heel even benieuwd. Hè? Want kijk, misschien, ik denk dat de meeste mensen dit niet weten. En jij misschien ook niet. Ik ben half Arabisch. Mijn vader die kwam uit Tunesië. En de helft van mijn familie is dus moslim. Is dus islamitisch. Maar als ik in Tunesië ben. Ik spreek geen Arabisch trouwens. Maar bij mij, zeg maar, ik val echt op daar, weet je. Blond haar, blauwe ogen. Nou, we zien het ook bij jou. Jij hebt ook blond haar. En ik kan daar niet normaal over straat zonder aangesproken te worden. En nu is Tunesië ook wel, zeg maar, wat anders dan Oman. Want tenminste, ik ben ook aan die kant geweest. En wat ik daar meer merk, is dat het meer beleefd is. Wat meer rustig Arabisch. En zeg maar, Algerije, Tunesië, Marokko zijn wat meer de bravoure-gedragingen, zeg maar. Maar is het voor jou lastig of juist positief, zeg maar, word jij negatief of positief gediscrimineerd in Oman omdat je anders bent of helemaal niet?
Nee, helemaal niet. Nee. Het is hier, vrouwen worden echt op handen gedragen en het is ook dat rustige Arabische, dus niet dat hele temperamentvolle. Het is allemaal heel erg polijt, hè? Dus vriendelijk, beleefd. Als ik tegelijk met een Omani bij een roltrap aankom, dan krijg ik voorrang. Mensen openen de deuren voor je, of mannen, hè, dan in dit geval.
Ja, dus je wordt heel positief gediscrimineerd. Wat dat
betreft. Ja, positief. Ja. En mannen kijken je ook nooit echt aan. Dus dat is ook natuurlijk uit beleefdheid. Kijken ze naar de grond of ze kijken een stukje weg. Ja. Dus dat is, wat hier is echt heel erg normaal is in de cultuur. Ja,
ja,
en
wat mooi.
Heel prettig is. Hè, dus we hebben hier niet geen nafluiten, sessies van de steiger of dat soort dingen.
Nee, wauw. Ja, top hoor.
Ja, dus ik voel me heel vrij hier en veilig en kan makkelijk over straat. Ik hoef ook geen hoofddoek op. Je hebt in de moskee natuurlijk wel. Daar gaan we natuurlijk ook wel eens heen met onze gasten, omdat hier een hele mooie moskee is. Maar in principe hoef je dat dus niet. En natuurlijk kleed je je wel een beetje gepast. Dus ik heb altijd wel drie kwart mouwen aan. Of iets over mijn knie. Weet je, ik ga niet in een hot pants. Draag ik sowieso niet. Maar over straat, nee.
Nee, ik ook niet. Dat is inderdaad ook wel logisch. Het is gewoon een teken van respect in dat soort landen. Ja. Dat, oké, okay. Nou, tof. Ja. Tof verhaal, joh.
Hey, maar even terug naar jou, want jij zit in Spanje. Ik ben ook heel benieuwd hoe jij in Spanje bent gekomen. Maar misschien is het eerst nog even leuk om te vertellen wat jij zakelijk doet. Hè? Je werkt ook als business coach.
Ja.
Dus wellicht kun je daar even een stukje alvast beginnen met jezelf te introduceren. Want het is er niet al lang op mij, maar...
Ja, dat klopt. Nou, ik werk dus inderdaad als business coach. Je zei ook content marketeer. Ik ben heel lang content marketeer geweest. Dus dit is mijn 5e bedrijf. Ik werk nu 10 jaar voor mezelf. Ik begon heel jong. Ik was 17 toen ik begon met ondernemen. En ja, eigenlijk, nou, weet je, ik ben heel snel verveeld. Dus ik heb echt alles aangepakt qua werk. Ik heb vastgoed verkocht. Ik heb voor de Nederlandse Bank rondleiding gegeven. Ik heb in de financiële wereld gezeten. Ik heb 10 jaar als copywriter gewerkt. Nou, marketing voor bedrijven helemaal uit handen gehad. Nog een webshop gehad. Een hondenuitlaatbureau service gehad. Nou, noem het maar op eigenlijk. En echt zo'n manager van alles altijd geweest. En wat ik tegenwoordig doe, is dat ik eigenlijk ondernemers... Ik heb ook 2 trajecten. 1 groepsprogramma en 1 groter programma. Dat ik eigenlijk startende en de gewordene ondernemers help om klanten te krijgen, omzet te krijgen. Maar ook vooral meer tijd in hun business en meer plezier. Want wat je vaak ziet, is dat mensen beginnen te ondernemen voor de vrijheid. En dan zijn ze op een gegeven moment ondernemer. En dan voelen ze zich zo verantwoordelijk. Of hebben ze zoveel geld zorgen. Ook al komt het geld wel binnen. En dat is echt een mindset ding. Dat ze gewoon 24/7 aanstaan. En misschien niet 24/7 werken. Maar als ze dan niet werken, dat ze daar heel erg mee bezig zijn. Dus ik doe en het strategische stuk. Dus echt heel erg met je meegaan. Kijken hoe je dus strategisch dus kunt groeien in je bedrijf. Op alle vlakken daarin. En ik pak ook een stuk mindset. Pak ik daarmee mee met hypnose sessies en ook een beetje spiriwiri wat dat betreft. Dus dat is heel erg tof. En dan hoe ik in Spanje ben gekomen, dat was natuurlijk je volgende vraag. Dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik uiteindelijk ondernemer werd. Of tenminste waarom ik ermee doorging. Want ik ben eigenlijk een beetje hals over kop naar de Kamer van Koophandel gegaan. Omdat ik als model werkte en ze me uit het niets in één keer niet wilden betalen. Tenzij ik een factuur kon sturen. Maar ik was toen ik 16 was, ging ik naar Barcelona voor het eerst. En ik heb altijd echt als een heel jong meisje gezegd. Ik was echt 4 of 5 of zo. Dat ik altijd met een hele mooie Spaanse man wilde trouwen. Ik weet niet waarom ik daar op mijn 4e al mee bezig was. Maar dat was al mijn idee. Dus ik heb ook altijd... Mijn vriendjes waren altijd Italiaans, Portugees, Spaans, soms van Zuid-Amerika, weet je, Colombia, Brazilië, dat allemaal. Ik heb ook al Nederlanders gedate, maar het was altijd al mijn idee van, oké, ik wil met een buitenlander daten. Omdat ik de cultuur van het zuiden, en in een relatie zit ik natuurlijk helemaal in die cultuur, heel erg fijn vond, heel vrij. En ik ben natuurlijk half Tunesisch, en in Tunesië is alles ook wat warmer, is 40 graden daar, is wat relaxter. Weet je, mensen genieten wat meer van het leven, wat meer van familie, zijn heel erg bezig met eten. Ik ben echt verslaafd aan eten. Dus ik had al altijd een beetje een ding met dat Nederlandse stramien en altijd op tijd komen. Ik moet eerlijk zeggen, voor werkafspraken ben ik altijd op tijd. Voor privéafspraken vind ik het verschrikkelijk als mensen zeggen, oh, je moet om 4 uur moet je bij mij zijn. Als je dan 1 over 4 bent, is dat een probleem. Ik denk, hoe maken we ons druk over? Ik heb met mijn business al genoeg deadlines, zeg maar. Dus ja, ik kon daar gewoon niks van mee. Of ik moet ook wel af en toe lachen. Wat ik nog steeds heb, is dat een vriendin dan wil bellen. En dat ze dan zegt, het is nu bijvoorbeeld 23 februari. Dat ze dan zegt, ja, ik kan op 8 maart om 2 of om 6 uur wel bellen. Komt dat uit? En dat is dan gewoon een gezellig telefoontje. Dat ik echt denk, jongens, ik weet helemaal niet wat ik die dag doe. Maar whatever ik ga doen, ik wil sowieso niet vrijmaken om 30 minuten te bellen. Terwijl ik misschien, weet ik veel, kan kitesurf of zo. Ik noem maar iets. Snap je? Dus ik vind het heel irritant als alles op afspraak moet. Terwijl ik dat vroeger trouwens wel zelf deed. Mijn agenda zat altijd helemaal dicht. Nou, dus ik heel veel gereisd als kind. Italië, Tunesië. Nou, we waren altijd heel veel Zuid-Europa en daar. En ik kwam in Barcelona. En dat was het eerste moment dat ik om me heen keek. En dat ik dacht, ik wil hier wonen. En ik had dat 1 keer eerder. Dat was met Amsterdam. Toen was ik nog nooit in Amsterdam geweest. Toen kwam ik ook 1 keer. Nou, volgens mij was ik nog niet eens in Amsterdam geweest toen ik het bedacht. Ik had gewoon een idee van Amsterdam in mijn hoofd. En toen ben ik er meteen naar verhuisd. Nou, vond ik ook helemaal fantastisch. Ik ben verliefd op Amsterdam. Nou, en met Barcelona, toen dacht ik, nou, dat moet ik voor elkaar krijgen. Dus als ik 65 ben, ik weet niet of je dat een beetje herkent, van als je naar buitenland wil, als je wat ouder bent.
Dat doe je als je gepensioneerd bent, inderdaad. Dat zie ik ook heel veel mensen doen. Nou, als je eindelijk klaar bent met werken, dan ga je eens kijken of je in het buitenland wil wonen.
Ja, of als de kinderen groot zijn. En toen kwam ik op een gegeven moment, had ik een vriendinnetje. En die was een stukje ouder dan ik, 5, 6 jaar ouder dan ik. En dat was ook een model en daar werkte ik dus mee. En die werd in één keer Facebook Ads marketeer. En toen was ik nou echt, denk ik, 17, 18, zoiets. En zij wilde ook heel graag naar Barcelona verhuizen. Dus dat hadden we gemeen. En toen dacht ze op een gegeven moment, ja, weet je, ik ga het gewoon doen. En die is toen als Facebook Ads marketeers die online gaan werken. En toen was dat nog helemaal niet zo'n ding. Toen was zij echt de uitzondering op de regel. Kijk, nu wil iedereen het. Of het is onze bubbel dat we denken dat iedereen het wil. Maar ik heb het idee dat iedereen nu naar het buitenland gaat. En toen deed ze dat, dacht ik, wat verdorie, dat wil ik ook. En zij schoof mij toen ook wat werk door. En vanaf daar heb ik eigenlijk echt een plan ingezet. Van oké, ik moet zoveel verdienen en dan ga ik. En dat heb ik gedaan.
Wauw, wat fantastisch. Ja. En hoe oud was je toen?
Nou, dat is nog niet zo heel erg lang geleden. Dat is eind 2020 is dat geweest. Maar ik begon met het plan, begon ik al wat jaren ervoor. Want mijn plan was dat ik eerst voor mijn cv werkervaring op wilde doen. Zoals iedereen dat nog denkt, terwijl ik al wel mijn onderneming had. Dat wilde ik dan een jaar. Nou, dat heb ik 9 maanden volgehouden. En daarna wilde ik dan naar Barcelona verhuizen. Alleen toen kreeg mijn hondje een hernia. En toen moest ik hem laten opereren. Toen had hij 3 maanden hersteltijd. Toen kreeg hij nog een hernia. En toen moest ik hem weer laten opereren. Toen heeft hij weer 3 maanden hersteltijd. En toen kreeg hij nog 2 hernia's. En toen heb ik hem echt met pijn in mijn hart heb ik hem moeten laten inslapen. En 2 weken daarna woonde ik in Barcelona. Toen was het voor mij ook echt, ik wil weg hier. En zoveel verdriet. Ik ben er helemaal klaar mee. En toen vertrok ik.
Ja, jeetje zeg. En toen ben je gewoon, je bent gewoon gegaan en je hebt daar een huis gevonden.
Ja. Nee, ik had ook wat problemen met mijn huisbaas. Die vond sowieso al heel irritant dat ik een hond had. Terwijl ik had een hondenoppasservice. Alleen een eigen hond mocht ik niet hebben. Dat was heel raar. En die begonnen mij ook een beetje het leven zuur te maken. Want het was toen COVID. Het is nog steeds COVID, maar toen begon het zeg maar net uit te komen. Net, en iedereen zat thuis. Ik werkte toen al voor mezelf. Maar alle restaurants en barren en zo waren ook gesloten. En ik was toen al als businesscoach aan de slag. En toen had ik dus gewoon gesprekken. En zij wilde mij eruit hebben. Want zij wilde het appartement. Zij woonde beneden in een herenhuis in Amsterdam. En ik woonde dan boven hun. En dan had je aan de voorkant en de achterkant had je studio's. En dan op iedere verdieping. En het waren dan 4 verdiepingen. En zij wilde dus al die studio's los verkopen voor 4 ton. Nou, ze hadden dat huis hadden ze gekocht voor 4 ton 30 jaar eerder. Dus dat was natuurlijk dikke winst. En ik wilde er niet uit. En ze wilden mij niet uitkopen. Want dat was voor mij nog wel een idee van, als ze me nou uit gaan kopen, maar dat wilden ze niet. En toen besloten ze te gaan verbouwen in de studio naast mij. Maar daar zat een gipswand tussen. Niet eens een echte wand. Dus als de buurvrouw zeg maar nieste, dan kon ik het al horen. Het was Amsterdam. Dus snap je dus. En ze begon daar dus te verbouwen. En ik kon nergens anders heen. Want alle restaurants, alle cafés, alles was dicht. Ik heb niet zo'n hele goede band met mijn familie. En mijn vriendinnen waren ook allemaal thuis aan het werk met meetings. En die hadden ook niet paleizen van huizen. Dus dat kon allemaal niet. En ja, toen werd ik eigenlijk een soort van gedwongen om daar weg te gaan. Nou, mijn hondje overleed. En er gebeurde van alles in mijn familie. En voor mij was het echt vluchtgedrag. Ik wilde het sowieso, maar het was echt vluchtgedrag. Het was echt, nu moet ik weg. En ik ben naar een co-living gegaan. Dus je hebt zeg maar co-working spaces waarin ondernemers die geen kantoor hebben en eigenlijk een soort van team missen, die gaan dan met z'n allen in een co-working space werken. Maar je kan dus ook wonen in een co-working space. En dan heb je dus een soort van gezamenlijk studenten iets. Is het, nou, het is niet voor studenten, het is dus voor ondernemers, maar het zijn wel jonge ondernemers. En die wonen en werken dan allemaal in één plek. En in Barcelona had je natuurlijk ook COVID, dus alle hotels waren dicht. En er was echt een prachtig, klassiek hotel, boutique hotel. Met een enorm terras van echt 250 vierkante meter of zo. In het midden van het centrum van Barcelona, wat dicht zat. En zij hebben dus de 9 kamertjes, hadden ze volgens mij. Hebben ze allemaal dus verhuurd voor expats, voor ondernemers. Die naar het buitenland wilden gaan. En dan betaalde je zo'n €900 per kamer of zo. Wat natuurlijk voor hun minder was dan hotelkamers, maar heel lekker. En dan hadden we de gezamenlijke keuken. Dat was gewoon een restaurantkeuken van het hotel. Dat was dan samen. Ja, ieder hotelkamertje was eigenlijk gewoon had een eigen badkamer en een eigen wc, uiteraard. Want dat was zoals een hotel. En daar ging ik wonen. Ja, met mijn toenmalige vriend nog. En dat was een hele nare relatie. Ik heb er een podcast over opgenomen. Die doet het echt perfect. Die doet echt 10 keer beter dan allemaal andere podcasts die ik heb. Want iedereen die wil dat soort dingen luisteren. En dat was een narcist. En daar heb ik best wel lang een relatie mee gehad. Dat was ook een van de redenen. En het was altijd de vraag of dat aan zou gaan of uit zou gaan. En ik voelde me altijd onzeker. Ik was altijd aan het pleasen en zo. En op het laatste moment dat hij zei dat hij niet mee wilde gaan. Echt 2 dagen voordat we gingen. En toen bedacht dat we gingen, ging hij in één keer toch mee. Dus met hem ben ik erheen gegaan. En uiteindelijk ging dat heel snel uit. Toen we samen gingen wonen was dat, binnen een maand was het uit.
Had jij hem dan in Spanje ontmoet of al nog daarvoor?
Nee, dat was een Spanjaard, maar die kwam uit Almelo. En dat was zeg maar in Amsterdam, leerden wij elkaar kennen.
Oké. Ja. Samen dan uiteindelijk naar Spanje?
Ja, en we hadden een soort van half samen gewoond in Amsterdam, half niet. Maar die hele relatie was echt, het was 5 keer uitgegaan en aangegaan. En dat was 1 groot drama. Alleen het was voor mij achteraf, en ik ben natuurlijk ook met psycholoog en dat soort dingen geweest. Het was te veel om dat ook nog eens volledig die knoop door te hakken. Omdat er al zoveel drama gaande was, privé in mijn leven. Dat ik dacht, laat het dan maar meegaan. Want ik kan dit er niet ook nog eens bij hebben, zeg maar. Ja. Achteraf, als ik terugkijk, denk ik echt, wat waren dat vreselijke tijden. Maar aan de andere kant ook heel tof. Want ja, je maakt dan wel grote sprongen. Maar goed, ik verloor dus mijn hondje. En ik was echt, 22 jaar echt zoeken naar een hond, het elke dag aan mijn ouders vragen of dat mocht. En ik zit dus helemaal in die hondenwereld, getraind en weet ik veel wat. Dus eigen bedrijven daar ook in gehad. En met hem ook echt nationale competities in Nederland gedaan. En toen overleed hij dus op 3-jarige leeftijd. Dus ik zat er helemaal doorheen. Ik denk dat ik echt wat depressief was in die tijd. Niet officieel, maar ik denk dat je dat wel zou kunnen zeggen. En alles ging echt in een waas, zeg maar. Het enige wat ik dacht is, ik moet hier weg. Dus het ging heel snel.
Ja. Nee, ik ga je even ontbreken, want af en toe hoor je dus een heel raar geluid. En dat is dus ook weer typisch Omaan. Problemen van ondernemen in het buitenland. vandaag hebben ze besloten om alle airco's hier in huis schoon te maken.
Oh, echt?
En ik heb altijd aan iemand gevraagd, wie wil zijn jullie om 2:30 klaar? Dat is de tijd dat wij zouden starten met deze podcast. Of deze opname. En dan zijn we net niet klaar. Dan moet je me 1 ding beloven. Dat je de laatste kamer dan helemaal op de 3e etage doet. En dan hoor ik dat niet. En niet meer aan deze kant van het huis schoonmaakt. Want we hebben meerdere plekken waar je kan schoonmaken. Nee, dat is goed. Nou, nog een keer herhaald en nog een keer herhaald. En tegen beide mannen gezegd. En nu gaat iemand hier ergens het airco zal schoonmaken en daar niet.
Ik hoor helemaal niks. Dus je hoort het niet. Is dat echt is fantastisch aan het filteren. Ja, okay, dus ik zag je wel de hele tijd naar ergens naartoe kijken. Dus ik had wel al het idee dat je ergens afgeleid werd.
Er is iets
werd. Aan
de hand. Ja, dus ik word daardoor ook een beetje afgeleid. En ik dacht ook van, als dit dan later in de opname terugkomt. En ik denk, wat is daar in vredesnaam aan de hand?
Nee, ik heb het niet gehoord.
Maar ik vond het ook weer heel erg typerend. Dit is voor mij altijd wel een ding in het buitenland, dat je met mensen te maken hebt die de taal niet spreken. Dus ik spreek geen Arabisch en zij spreken geen Engels. Dus dat is heel lastig. Dan probeer je het natuurlijk voor elkaar te krijgen, maar dat lukt dus niet. Maar terug naar jouw verhaal. Wat een verhaal. Ik kan me voorstellen dat ik had dan eigenlijk een soort van positieve wervelwind. En dit was dan toch wel een beetje een negatieve wervelwind. Dus aan het schijnen wat er in één keer dan allemaal samenkomt, maar dan toch die drive hebben om dus te zeggen, ik wil daar wonen en ik ga gewoon door met ondernemen.
Ja.
Op welk punt van jouw onderneming zat jij toen?
Dat is ook nog wel een verhaal. Ik was toen, die zomer was ik net, ik ben nog helemaal niet zo lang als business coach aan de slag, nog maar 1 jaar en 2 maanden. Ik was met copywriten helemaal gestopt. Dus ik besloot, copywriting, dat vind ik hartstikke tof. Maar ik merkte, ik ging gratis wat mensen helpen die geen klanten konden krijgen. En toen merkte ik de impact daarvan. En toen dacht ik, dit wil ik gaan doen. Ik zat ook toen helemaal niet in die hele coachingsbubbel die er zat. Dus ik wist ook helemaal niet wat er daar allemaal gebeurde en zo. En toen heb ik al mijn opdrachtgevers opgezegd. En ik had ook helemaal geen klanten. Dus toen ik naar Barcelona verhuisde, had ik volgens mij helemaal geen klanten. Volgens mij had ik ook meerdere maanden geen omzet. Bewust, omdat ik het aan het opbouwen was. Maar daarin, voor mij is het nooit echt de vraag of ik terug ga in loondienst, zeg maar. Het is altijd meer van, het komt sowieso goed, alleen misschien af en toe op andere manieren. En ik fix het ergens wel, want als het niet werkt, dan begin ik weer een nieuw bedrijf. Het was natuurlijk de opbouw van mijn 5e bedrijf ook. En ik heb het geluk gehad dat alle 4e bedrijven die ik ervoor had ontzettend goed liepen. Dus ik heb eigenlijk ook nooit die onzekerheid gehad. Natuurlijk wel eens met vlagen een paar dagen. Maar nooit echt van wat als het niet werkt of zo. Dus Dus ja, maar dat was ook nog... Ergens was dat ook wel lekker, want ik heb toen echt twee, drie maanden echt vrijwel niet gewerkt. De mensen in de co-living dachten ook echt... nou, ik weet niet hoe die chick geld verdient, maar dat komt waarschijnlijk ergens uit. Maar goed, ik had daarvoor best wel veel geld verdiend als copywriter. Dus ik kon ook wel even tieren op mijn spaargeld. Maar ja, dat was wel... ik heb het heel rustig aan gedaan. En eigenlijk pas toen ik naar Madrid ben verhuisd... En dat is juni afgelopen jaar ben ik echt gaan werken, zeg maar. Echt hard gaan werken. Tenminste, hard gaan werken, zeg maar. Echt 40-urige werkweken draaien. Daarvoor heb ik dat eigenlijk nooit gedaan.
Nee. Oh, dat is denk ik ook het punt dat ik jou ben gaan volgen. Dus jij in Madrid.
Dat zou best kunnen.
Ja. Ja. Dat stukje vanaf daar pak ik hem zeg maar op. Ja.
Ja.
Ja, grappig. Ja, want ik ben jou weer gaan volgen op Instagram. Omdat jij... Je bent vriendinnen van mijn business coaching van Tessa. Je bent vriendinnen of we hebben samen...
Ja. Ah, ja. Jij zit nu ook nog bij Tessa, of niet?
Ik zit hier wel bij Tessa. Ja, in de laatste maand. Ja,
ja, wat toch?
Dus ik ben rond die tijd toen ook waar met haar in contact gekomen en gaan volgen. En ja. Toen heb ik iets van jullie voorbij zien komen. Dacht ik, goh, wat interessant, joh. En sowieso dan met ondernemers in het buitenland, dat ik weet niet, op een of andere manier, heb je daar snel dan ook een klik mee, omdat je zelf ook in die situatie zit. Ja, een stukje herkenbaarheid, herkenning en erkenning. En dan... Ja, bouw je al snel een band of ga je iemand volgen? En ben ik ook wel eens op jouw mailinglijst terechtgekomen.
Ja, ja dat klopt inderdaad. Wat tof, ja. Dit heb je natuurlijk ook al een keertje gezegd. Van, joh, ik zit bij Tessa, maar ik vind het interessant. En heb jij mijn e-book toen ook gedownload of niet? Weet ik eigenlijk helemaal niet. Volgens mij zat jij daarvoor al op mijn mailinglijst.
Ja, nee, ik ben op jouw mailinglijst gekomen op het moment, en daar kent ik ook heel veel mensen jou van, dat jouw Instagram-profiel verdwenen was. Dus geblokkeerd, het was weg. En toen had jij een nieuw profiel. En toen kreeg ik wel zo, volgens mij, een berichtje van jou of zo. Van, ik ben nu ergens anders.
Ja.
En om dit te voorkomen, wil je op mijn mailinglijst.
Ja.
En dat is ook heel slim, hè. Want dan komen we natuurlijk weer in het ondernemersstuk in mijn, waar ik helemaal weer op aanga. Focus nooit op één marketingkanaal. En dat was ook voor jou dan ook het moment om ook weer je e-maillijst aan te vullen.
Ja.
Dus door dat hele probleem met jouw Instagram-account kom ik op
jou. Ik heb 500 volgers extra gekregen omdat mijn Instagram-account daarvoor was verwijderd. En alle drama die erbij kwam. En heel eerlijk, ik heb er natuurlijk ook meteen een podcast over opgemaakt. Want ik kreeg zo vaak de vraag, hoe krijg je account terug? En wat is er precies gebeurd? En toen dacht ik, nou, als ik hier een podcast voor ga maken, dan kan ik die onbeschaamd promoten in Facebook-groepen. Want dat mag officieel normaal niet. Maar als het is om de rest te helpen, want iedereen zat ermee. Nou, dat ding is echt binnen een week meer dan 100 keer beluisterd. Dus uiteindelijk alles gebeurt. Het was echt niet fijn dat dat gebeurde trouwens. Maar alles gebeurt met een reden. Of tenminste, je kan uit elke negatieve situatie iets positiefs halen. Daar ben ik heilig van overtuigd als ondernemer. Absoluut. Als je een beetje slim denkt. Ja.
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 Ja, zeg. Ja, zo zijn wij dus bij elkaar gekomen.
Ja, in mijn Madrid verhaal.
Ja, maar nu zit je niet meer in Madrid volgens
mij.
Nee. Want je bent weer verhuisd.
Ik zal je zeggen, in diezelfde co-living woonde mijn huidige vriend. En ik had echt een hele slechte relatie met mijn ex. En ik zag deze jongen binnenkomen bij de keuken. En ik weet nog dat er echt van alles met mijn lijf gebeurde. Dat ik dacht, oeh. Alleen, ik had natuurlijk een vriend. Dus ik heb echt met man en macht deze man vermeden. En gezorgd dat we niet in dezelfde kamer waren. Dat ging ook gewoon uit respect voor mijn vriend. Weet je wel, want ja, vreemd gaan is gewoon wat dat betreft uit de boze. En zeker op het moment dat zo iemand in je... Nou, sowieso niet oké, maar zeker niet als zo'n persoon woont waar je met je partner woont. En ik had wel het idee... We hadden oogcontact en er gebeurde iets. En ik weet dat hij het ook voelde. En vanaf dat moment probeerden we elkaar allebei heel erg te vermijden. En niemand had het door, maar bij ons was het wel echt dat iedere keer, ik weet niet, iedere keer als we zeg maar even naar elkaar keken, omdat we langs elkaar liepen, of één keer weet ik nog dat ik de deur opende omdat ik naar buiten wilde gaan en hij kwam toen net de trap oplopen om erin te gaan. Toen zagen we elkaar op de trap en dat het dan, sorry, ja, weet je wel.
Heel ongemakkelijk.
Ja, terwijl normaal is het, hé, je bent ook thuis, weet je wel, echt. Dus ik wist dat er vanaf beide kanten wat zat en toen ging het dus uit met mijn vriend. Ja, en echt een week later was hij echt om me heen geplakt. En wilde hij iedere keer met me afspreken en wandelen en dat soort dingen. En heel erg 3 weken later hebben we al voor het eerst gezoend. Ik heb het nog geprobeerd een beetje uit te stellen. En toen dacht ik, oh, dat kunnen mensen echt niet weten. En ik heb ook de rest ook heel erg lang uitgesteld. Maar 2 maanden daarna was het zo van, ja, waarom zou ik eigenlijk niet gewoon verder gaan met deze gast?
Ja,
En
superleuk.
dat was grappig, want hij sprak geen woord Engels. Want in Spanje spreken mensen dus ook geen Engels, behalve dus in de toeristische gebieden. Wat ik dus onderschatte, want goed, als je meerdere keren naar Barcelona en naar Alicante gaat, dan denk je, oh, mensen spreken hier prima Engels. Maar als je dan met Spanjaarden in contact komt, dan kom je van een koude kermis thuis. En hij sprak geen woord Engels, maar echt zeg maar als ik tegen hem zei, hey, how are you doing? Dan zat hij me echt wel aan te kijken van, wat zegt zij? Dus echt, ik bedoel dan ook echt geen woord.
Geen
En
woord,
ik sprak
ja.
geen woord Spaans. Dus nou, echt drama, handen en voeten. En dan moet je dus in het geheim een relatie opbouwen of zo. Nou, het was echt, was een hele leuke tijd. Heel, heel erg zin, want
Maar
we hebben ook
hoe
wat.
communiceren jullie nu?
Nu spreken we vloeiend Engels en een beetje Spaans met elkaar. Ja, echt, die man die heeft echt in 2 maanden Engels geleerd. Dat is bizar. Zonder les en zonder, ja.
Ongelooflijk. Ja, want ik heb toevallig zag ik. Ik zag hem laatst
Mijn vriend? Oh
in jouw
ja. Ik
stories.
denk al, hoe komt hij in één keer in Almaty terecht dan?
Ik zag hem dus laatst, nee, in jouw
Zag hem
stories.
staan?
En ja, want dat is me dus bijgebleven. Want ik dacht, oh, dat is interessant, want jullie praten ook Engels met elkaar. Maar wij zitten natuurlijk hier thuis ook. Wij zeggen ook wel vaak, ja, wij praten Europees. Want ja, ik praat met mijn man dus Engels. Want we hebben gezegd van ja, het is makkelijker om in het Engels te gaan dan dat we allebei dat één iemand zijn moedertaal spreekt. Want een relatie hebben is al, een man en een vrouw, hoe ze elkaar verstaan, is al lastig. En dan ook nog in een andere taal. Dat is echt
Ja.
niet goed. Dus we zeiden, we gaan naar het Engels. Maar nu hebben we ook een zoon. En die willen we allebei wel in ook de moedertaal meegeven. Dus die leert Duits, Oostenrijks van mijn man. En Nederlands van mij. En Engels op school. Dus wij hebben ook vaak hele rare woorden die over tafel vliegen.
Maar
Duits.
jullie spreken met elkaar nog Engels, maar met jullie zoon dan in je eigen taal. Maar versta jij wat je man met je zoon spreekt?
Ja. Dus ik ben nu redelijk ook op dreef met mijn Duits. En Christian heeft dus, nou, dat zeggen zo'n 5 jaar in Nederland gewerkt. Dus die verstaat Nederlands ook goed.
Ja.
Zeker als het rustig aangaat. Maar hij kan het alleen niet makkelijk terugpraten. Dus hij zegt dan nog vaak, als ze vragen, hey, spreek je het Nederlands? Ja, zeker. En dan, dus, oh, en dan komt er eigenlijk daar niks terug. Ook omdat hij er gewoon een beetje uit is. Omdat ik het hem gemakkelijk maak dat ik dus Engels praat. Maar ja, dat is een hele grappige conversatie. Dus wij praten Engels tegen elkaar. En dan praat Laurens, die praat dan Nederlands. Als hij tegen mij praat, Nederlands. Als hij tegen Christian praat, gaat dan in het Duits. En zo
Ja.
gaat het allemaal door
Dan weet
elkaar.
je wel meteen tegen wie je het hebt. Ja, bij ons is het wel, ik ga Spaans leren. Want zijn ouders spreken ook geen woord Engels. Dus ik spreek wel Spaans, maar niet goed. Ik denk dat ik nu op A2 niveau Spaans zit. En ik ben dus nu weer verhuisd naar Malaga. Maar ik ben ook aan het zoeken om lessen te gaan nemen vanaf nu. En het is wel de bedoeling dat wij Spaans gaan spreken. Dat als wij kinderen krijgen, wat we in principe ook wel willen, dat er gewoon Spaans gesproken wordt. Want ja, weet je, ik ga niet uit Spanje verhuizen. Tenminste, dat is niet het plan. En Spaans is ook de tweede wereldtaal. En ja, dus mijn vriend. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat niemand ons echt kan verstaan. Want ik weet dat mijn Nederlandse vriendinnen, als ze hier zijn. Alvaro en ik spreken eigenlijk een mix tussen Engels, Spaans en ons eigen bedachte taaltje. Want soms maken we ook dingen mee waar we dan een grap over hebben. En dat ik bijvoorbeeld een woord in het Spaans totaal verkeerd uitspreek, wat een heel ander woord blijkt te zijn. En dan gebruiken we die daarna voor de grap, maar in het echte
Dat doen
leven,
wij ook.
zeg maar. En we hebben, zeg maar, dus het schelden en de liefdesdingen doen we allemaal in het Spaans. De praktische dingen doen we allemaal in het Engels. En dan hebben we nog tussendoor, zeg maar, de gevoelens uiten doen we in een of andere taal. Wat ik exact weet wat hij bedoelt, omdat ik het kan linken aan de situatie die we samen hadden. We kunnen elkaar ook aankijken, dan weten we precies over wat het gaat. Maar als mensen bij ons zijn, niemand verstaat ons. En ze vragen ook altijd, welke taal spreken jullie nou samen? Dan denk ik, ja, dat weet ik. Geen
De taal
idee.
van de liefde.
En toen zei ik ook over de grap, als wij ooit kinderen krijgen, moeten we hier wel mee stoppen. Want ze gaan echt heel verkeerd Engels en heel verkeerd Nederlands, of heel verkeerd Spaans aanleren, zeg maar.
Ja, dat
Ja.
hebben wij ook. Dat probleem herken ik ook echt volledig.
Ja.
Eigenlijk is het ook weer heel grappig. Maar goed, nu ligt natuurlijk Nederlands en Duits weer heel dicht bij elkaar.
Ja.
Dus dat helpt. Maar Christian zegt ook wel vaak, nou vaak, maar dan van, hoe, nu ben je boos, want je praat Nederlands. Weet je wel?
Ja.
Okay, now you're getting angry, I know.
Ja, wat heel grappig is, is ik ben dus met mijn vriend, wij wonen dus samen al natuurlijk, want we zaten in de co-living. Hij is best wel snel ook naar mijn kamer gegaan. Nou, in mei ben ik een maand naar Nederland gegaan en toen zijn we in juni samen gaan wonen, officieel in Murcia een maand. Daarna samen verhuisd naar Madrid, tot en met afgelopen februari dus. Dus meer dan een half jaar in Madrid samen gewoon. Nu wonen we samen in Malaga. En in Malaga spreken mensen dus eindelijk weer Engels. Want ik had hem in Madrid overal voor nodig. Terwijl in Madrid denk je, een hele grote Europese hoofdstad, nou, niemand spreekt de Engels. Zelfs in de Zara, zeg maar niet.
En dat verbaast me wel, ja.
Ja, echt verschrikkelijk. Ik vond het echt... Het is een hele mooie stad, maar ik ben blij dat ik weer weg ben. En... Nou, hier spreekt dus iedereen weer Engels, maar er zijn hier Nederlanders, Eline, zoveel. Ik kan niet eens telefoneren anoniem. En dat is heel grappig, want ik maak dan altijd grappen. Nederlanders denken dat ze in Malaga anoniem zijn. En dat is dus totaal niet zo, want er zijn dus overal Nederlanders. En op het moment dat ik dus met mijn vriend nu in een bar of in een restaurant ben, spreken we dus bewust Spaans, omdat ik niet wil dat mensen weten dat ik Nederlands ben. En ik spreek Spaans met een Spaans accent, omdat hij het mij aanleert. Dus ik heb geen Nederlandse accent, dan beschouw ik wel een beetje. Maar zeg maar, het klinkt wel alsof ik dan Spaans ben in de dingen die ik spreek. Maak heel veel fouten, maar goed, dat weten zij niet. En je hebt dus heel veel Nederlandse... Ik zat pas geleden, zat ik dus naast Nederlandse meiden. En die waren het dus uitgebreid over hun ervaringen in bed met de Spaanse mannen hier in Malaga aan het bespreken. En ik kon alles horen, want zij dachten niemand verstaan me. En dat ging echt naar tot in de smerigste details. Dus ik zei dat in het Spaans tegen mijn vriend. En hij naait me gewoon. Door op het moment dat wij afrekenen en weggaan, zegt hij tegen die meiden, oh, eet smakelijk, hè?
Oh, wat erg.
Dus het is, want hij weet dus een paar woorden, kent die wel. Ja. Nou, echt.
Oh, wat erg.
Dat ik echt dacht, hoe kan je dit zeggen? Op het laatst. Oh. Want ik zat hem dus al die ervaringen te vertalen. Nou, ja, we hebben hele grappige momenten hier samen met dat. Maar dan moet je dus... Ja, ik zeg, ik vind het ook wel een beetje jammer dat hij een beetje Nederlands leert. Want hij leert het niet, maar hij, als je het iets vaak hoort, ga je het natuurlijk herkennen. En als ik dus nu met vriendinnen spreek, soms weet hij dan de onderwerpen waar ik het over heb. Dus ik kan iets minder goed goddelen waar die bij is. Maar goed, dat...
Ja, leuk. Ja, dus je zou ook een gemixte familie op je bezig straks. Als er kinderen komen, dan word je ook.
Ja, nou, we hebben al een kat en een hond. Die komt er over 6 weken aan. Die is 2 weken geleden geboren. Dus een beetje klein. Bizar. Want heel eerlijk, we zijn dus nu 1 jaar en 2 maanden samen. 1 jaar en 2 maanden geleden hebben we voor het eerst gezoend. Dat is echt bizar. En we zijn dus nu in Malaga verhuisd. En we hebben dus vrijdag een bezichtiging voor een koophuis. Wat we ook pas over 1.5 jaar wilden gaan doen. Maar goed, we waren hier. Hij is ook ondernemer. We zijn allebei heel erg, hoe noem je dat? Niet zenuwachtig, maar ongeduldig met alles. Dus we zeiden, oké, we gaan naar Malaga. Gaan we 1.5 jaar gaan we daar even zitten, welke buurten fijn zijn. En daarna gaan we kijken naar een koophuis, dat we die het jaar daarna kunnen kopen. En we zitten hier nu net 23 dagen. We hebben dus vrijdag een bezichtiging. Dus het gaat wel heel snel. Maar wat jij ook zei met jouw vriend, het voelt goed. En ja, dat bij een relatie, dat had ik bijvoorbeeld met mijn vorige relatie totaal niet. Bij deze man, durf ik blind op hem te vertrouwen.
Ja, fijn is dat het gewoon kan. En dat werkt natuurlijk ook weer uit in je business. Want ik bedoel, als je, gaan we nog een beetje linken naar business.
Dus de privé-podcasts, die worden meestal het beste beluisterd in mijn...
Dat wel, hè? Ja, dus dat herken ik ook. Want ik heb ook een andere privé-podcast over mijn leven hier in Muscat. Die wordt ook heel goed beluisterd. Maar dat is wel natuurlijk het feit van als jij lekker in je vel zit en je hebt een leuke relatie. En je woont ook op een plek waar je graag in wil zijn en waar je wel heel erg blij en gelukkig bent. In jouw geval was het natuurlijk een wens om daar naartoe te gaan. In mijn geval was het het mes op de keel. Ga je met me mee? Maar ik heb natuurlijk uiteindelijk ook hiervoor gekozen. Maar zit ik op een heerlijke plek. En dat helpt natuurlijk ook bij heel ontspannen en fijn te kunnen werken. En als je natuurlijk ook zelf lekker in je vel zit en de zon schijnt altijd... Dan wordt het allemaal veel makkelijker om dus ook die klantenstroom op gang te krijgen. Al dat soort zaken.
Ja, zeker. Hey, en bij jou, want we hadden het natuurlijk net al even over. Je hebt natuurlijk tijdsverschil.
Ja.
En hoe zien jouw dagen eruit daar?
Nou ja, het lastige is, het is dan even een soort nadeel, laat maar zeggen, bijna van het ondernemen vanuit Muscat, of in ieder geval van deze kant, hè, van de aardbol, is dat ik dus 3 uur tijdverschil heb in de winter en 2 uur in de zomer. En dat was eigenlijk normaal nooit zo'n heel erg probleem, maar nu, ja, ik heb natuurlijk een zoontje en toen hij kleiner was, sliep hij nog veel, dus dan ja, had ik gewoon daardoor ook heel veel tijd in de middag eigenlijk nog. Maar nu gaat hij naar school en is hij om 1 uur weer thuis. En dat is dan eigenlijk 10 uur Nederlandse tijd. Dus dat houdt in dat ik ja, eigenlijk dan, theoretisch gezien, eigenlijk niks kan doen. Natuurlijk kan ik dingen voorbereiden. Hè? Maar mijn calls met mijn klanten, mijn coachingsgesprekken, die vinden dus eigenlijk altijd in de middag plaats. En heb ik daar natuurlijk een oplossing voor, want ik heb een oppas voor Laurens. En dat is allemaal gewoon goed geregeld. Maar dat zijn voor mij wel dingen geweest van ja, hoe ga je dat inrichten? Toen ik als VA werkte, kon ik gewoon prima in de ochtend eigenlijk al mijn werk doen. Dan was ik in de middag klaar. En ja, om dan even in te gaan, heb je vraagt me, hoe zien je dagen eruit? Nou, in de ochtend sport ik. En doe ik het vaak ook gewoon wat rustig aan. Werk ik aan mijn bedrijf. Dus maak ik content, neem ik een podcast op, dat soort dingen. En in de middag heb ik mijn coachingsgesprekken. En ik heb dan eigenlijk laten zeggen vanaf 12 uur, vanaf 1 tot 2 heb ik al even een goede break. En daarna starten mijn gesprekken. En dan kan ik eigenlijk maar 2 gesprekken per dag doen. Ja,
ja, ja dat is een daar heb ik gewoon een limiet in.
Ja, daar ben ik echt in gelimiteerd. En ik probeer zo min mogelijk in de avond te werken. Maar ja, soms is het ook wel weer fijn om dat je dus die uitloop hebt. Dus als iemand nog later wat wil aanleveren of ja, dan ga ik vaak nog even de avond verder. Maar ik probeer dat wel te beperken.
Ja, wauw. Ja.
Voor mij zou het eigenlijk ideaal zijn, want ik heb ook een lange tijd een klant gehad, was nog in het werk als VA. En zij zit in Australië. En met haar, zij heeft natuurlijk nog meer tijdverschil. Dus zij loopt er ook nog 4 uur voor op Muscat. En met haar kon ik gewoon zeggen, nou laten we om 8 uur 's ochtends beginnen. Dus, en dat deden we ook vaak. Dat deden we gewoon om 8 uur al een call. En dan, als ik gewoon vroeg van start, kon ik echt alles uit mijn dag halen. Dus eigenlijk idealiter zou ik er nog 1 of 2 klanten aan deze kant van de aardbol bij moeten hebben. Aan deze kant, ja.
Ja, maar goed, er zijn zat Nederlanders die ook al die kant op gaan. Ik weet, mijn vriend wilde ook heel graag misschien naar een andere plek dan Spanje. En uiteindelijk hebben we er dan niet voor gekozen door dat hele COVID gebeuren, voor nu. En wij hebben ook nog aan Turkije bijvoorbeeld gedacht. Dat is ook wel tof in Istanbul, lijkt me ook een hele toffe stad. En, maar bijvoorbeeld ook, nou ja, weet je, Australië, dat soort dingen. En toen zat ik ook te kijken. En voor mij is het nu ook meer automatiseren om te zorgen dat het straks eventueel kan. En ik denk ook, en niet dat iedereen nu in paniek moet schieten of dat soort dingen, maar ik denk ook dat tegen de tijd dat ik kinderen zou willen, waarvan ik denk dat het de komende 3 jaar nog niet zo is, maar daarna, dan zou ik denk ik geen privéafspraken meer willen hebben. Want ik denk dat ik dan gewoon alles online zou doen. Zeg maar alles geautomatiseerd op de e-mail, dat soort dingen. Gewoon geen live calls meer. Ik zie mezelf dat niet meer echt doen.
Als je geen live calls meer hebt, hoe hou je dan de verbinding met je klanten? Want dat is voor mij altijd wel een stuk van, hè, ik ben heel erg voor het automatiseren.
Ja.
Maar ik vind altijd wel, hè, een online training is fantastisch om te hebben. Maar ik sta er dan wel voor van, zorg dat je altijd iets van contact hebt met je klant. Hoe zou jij dat dan doen?
Dat weet ik nog niet, maar wat ik dan zal doen, zou echt minimaal zijn. Dus maximaal 1-2 keer per maand. En dan misschien met de hele groep gezamenlijk. Maar meer zoals Celine Charlotte bijvoorbeeld, die nu in Amerika zit. Dat ze dan ook iedereen in 1 programma heeft van een paar 100 euro in plaats van een paar duizenden euro's. En dat je dan gewoon meer op de groep gaat zitten in plaats van op 1-op-1. Maar dit denk ik, hè. Kijk, ik bedoel, dit is mijn 5e bedrijf in 10 jaar. We hebben nog zo'n 3-4 jaar voordat ik ooit een keer kinderen krijg. Misschien ben ik dan helemaal geen business coach meer. Ik heb geen idee. Nee. Snap je, weet je, ik verander nu ook zo snel qua aanbod, maar ik heb wel in mijn achterhoofd en ik heb altijd een doel. En vanuit dat doel ga ik dan doorwerken, zeg maar. En ik denk van, ja, ik zie mezelf straks gewoon niet zoveel meer live doen. Ik wil denk ik gewoon wat meer terug naar dat het allemaal voor me gaat lopen of dat coaches voor mij gaan werken. Zoals bijvoorbeeld dat Tony Robbins, die coacht ook niemand, alleen een hele grote groep. Maar hij heeft dan wel coaches die dan privé via hem dan weer werken, dat je zoiets opzet of zo. Ik weet het niet.
Ja. Maar... Wauw, ja, vooral groots denken. Maar ja. Wat zit dan bij jou voorop? Bij jou zat dan het wonen in het buitenland, op een plek waar je graag wil zijn. Zat dat bij jou voorop of is dat dan toch je bedrijf?
Nee, mijn privéleven. Altijd mijn privéleven.
Ja, bij mij ook. Ja. Ja, en het mooie is dat je bedrijf daar omheen kan vouwen, laat ik zeggen.
Ja. Ja, en dat vind ik ook belangrijk. Weet je, want kijk, heel veel mensen die hebben zoiets van, ja, maar mijn bedrijf staat voorop. En dat is natuurlijk een cliché, maar goed, als je overlijdt, ga je dan balen dat je niet meer uren hebt gewerkt? Ja, ik ga balen dat ik niet meer uren heb gedaan waar ik echt van op aanga. En ik vind het fantastisch en ik heb een hele sterke missie. En ik haal heel veel energie uit mijn klanten. En voor nu zou ik ook echt niet stoppen met één-op-één coaching en dus die gesprekken daarin. Maar ik geniet meer van een wandeling in het park met een hond en mijn vriend en een bubbelbad en lekker knuffelen op de bank onder een dekentje. En mijn eigen paarden die ik wil en ik wil kipjes in de tuin. Nou, ik ga liever met mijn handen in een moestuin zitten, met mijn voeten bloot in het gras in 30 graden, dan dat ik achter mijn laptop een coach call heb met een klant van mij. Ik denk dat iedereen dat heeft. En ik denk dat het ook heel normaal is.
Ja, natuurlijk. Ja, het gaat om de juiste balans. Ja.
Ja, en ik zou natuurlijk wel willen blijven werken. Ik heb er ook over nagedacht. Misschien kan ik straks als coach retretes met ook. Want ik wil dus paarden. Ik wil dus een ranch uiteindelijk. Lijkt me ook tof dat ik dan een soort van zijhuis heb waar dan 10 ondernemers komen. En dat die dan ook gecoacht worden met paarden. En dat ik dan mensen invlieg en dat soort dingen. En dan zijn ze er en dan zijn ze weer weg. En dan de andere drie. Dat doe je dan 1 keer per maand bijvoorbeeld. En de andere 3 weken ben je met jezelf, zeg maar. Maar goed, uiteindelijk bouw ik een bedrijf om mijn leven heen. En mijn leven is niet mijn laptop. Zeker niet. Nee. Nee.
Hey, en wat zouden we kunnen zeggen tegen de ondernemers die dus zeggen, ja, als nou iemand een bedrijf staat, dan wil ik wel naar het buitenland.
Ja, vind ik echt onzin. Dit is wel interessant. We hadden het hier natuurlijk net ook al heel erg kort over. Volgens mij 1, 2 zinnen hadden we het hier over gehad. Kijk, het ding is wat de meeste mensen zeggen is, op het moment dat ik zoveel euro op mijn bankaccount, mijn spaarrekening heb, bankaccount, ik kan dus ook niet meer Nederlands denken jongens, op mijn spaarrekening heb, dan ga ik voor mezelf. En op het moment dat ik dan ga ik naar het buitenland. En dan, alleen het ding is, wat ik met klanten heb, is de doelen die ze hebben, die laat ik ze opstellen. En ik laat ze dan ook in de groep, want bij beide programma's bij mij zit er een groepselement in. Ik laat ze dan ook in de groep zeggen dat dat het doel is en dat we ze allemaal accountable houden. Want op het moment dat je hebt bereikt waarvan je had gezegd dat je het dan zou doen, dan ben je op dat punt en dan voelt het alsnog net zo onzeker. Want dan is het, ja, maar nu heb ik wel die 10.000 euro op mijn bankrekening, maar wat als dat in 1 keer weggaat? Ja, wat een onzin, weet je wel? Dus ik ben altijd van alle schepen achter je verbranden. Maar goed, ik snap ook dat sommige mensen daar niet goed op zijn. Maar het ding is, als je naar het buitenland gaat, dan moet je wel. En de kans van succes is zoveel groter als je bent op een plek die je energie geeft, maar ook voor je gevoel niet terug kan, dan wanneer je lekker rustig aan kan doen, want je hebt toch je plannetje B. En ja, ik ben heel erg anti-plan B's. Dat is ook grappig. We hebben dus een bezichtiging bij een huis vrijdag. En er is 1 fantastisch huis met 3 slaapkamers en een rooftop terrace van 75 vierkante meter en echt helemaal verliefd. En er is 1 met 1 slaapkamer en geen terras. En zei mijn vriend, ja, we moeten wel rekening houden dat als we de hypotheek niet rond kunnen krijgen voor dat hele dure huis, dat we dan die andere doen. Toen zei ik, nee, we doen niet aan een plan B, want dan gaan we werken voor het inlegbedrag voor dat plan B. Maar ik ga werken voor het inlegbedrag voor het dure huis. Want anders dan heb je gewoon, dan doe je het automatisch gewoon wat langzamer aan, want dat is ook oké. En voor mij is dat niet oké. En ik denk dat je gewoon zelf moet kijken, hoe graag wil je dit? En als je het echt heel graag wilt, waarom ga je dan akkoord met iets anders? Daar ben ik heel erg helder.
Ja, ja, top. Jij? Nee, daar kan ik me helemaal eigenlijk wel bij aansluiten. Ja, ja? Ja, gewoon gaan. Ja, en vooral het grotere doel in je vizier houden. En daar gewoon naartoe gaan. Want ja, ik bedoel, toen Christel met dat verhaal thuis kwam, had ik ook kunnen zeggen, ja, nee hoor. We gaan het wel even aankijken. Ik blijf nog even in Nederland. Maar nee, ik heb toch echt mijn hele huisraad in laten pakken.
Maar dat zijn de liefdesverhalen, de sprookjesverhalen. Het is geen sprookje, het is gewoon doen. Want ik zie ook heel vaak met vriendinnen, die zijn dan 3 jaar met een man aan het daten. En dan is het nog steeds geen relatie. En dan willen ze over 4 jaar ooit wel een keer gaan beginnen met samenwonen. Ja, waarom in hemelsnaam? Het is toch hartstikke gezellig om nu samen te wonen. Ik vind het hartstikke leuk. Iedere nacht zo een beetje zo'n slaapfeest van, oh, kunnen we samen slapen? Zo gezellig. En wel, ja. Ik snap niet waarom mensen dat niet doen. Dus dat vind ik wel heel mooi dat je dat zegt.
Ja. Ja, dus gewoon een stukje van knopen doorhakken. En dat is natuurlijk ook wel vaak, dat zal je misschien ook wel vaak te oren krijgen van, ja, maar bij jou gaat het allemaal zo makkelijk. En van, oh ja, maar ja, voor jou, ja. Of misschien, hè, je had al buitenlands bloed, dan kan je makkelijker, weet je wat, allemaal gek van
je had al je onderneming.
Ja, weet je wel, van, oh ja, jij had alles zo makkelijk. En nou, dat is toch wel weer mooi, gelukt. Op in ieder geval dat het allemaal zo makkelijk lijkt. Maar start allemaal met het maken van die beslissing en daar gewoon voor gaan. En zolang je dat niet doet, ja, dan blijf je een beetje zo, ja, toch een beetje erachter hangen.
Ja, zeker waar. Ja, daar ben ik ook heel erg van overtuigd. En weet je wat dat is? Het lijkt heel groot totdat je het doet.
Ja, dan valt het allemaal wel mee.
Want als je het hebt gedaan, het is letterlijk een vliegticket boeken met dezelfde koffers die je ook had meegenomen op het moment dat je op vakantie gaat. Alleen je hebt al geen ticket terug. En hoe je alles daar regelt, zie je daar wel. Ik bedoel, als je op vakantie gaat, heb je ook een supermarkt te zoeken en dat soort dingen. Ja, en daarna, als je er eenmaal bent, wat papierwerk. Maar that's it. Het is niet meer dan dat. En ja, als je
het zo makkelijk mogelijk maakt, zo simpel mogelijk. Je hoeft niet zo groot te maken. Nee.
Ja, mensen zeggen, ja, je bent echt verhuisd naar buitenland. Ja, ik heb een ticket geboekt die jij ieder jaar boekt als vakantie. En het terugticket staat er niet bij. En ik heb in plaats van Airbnb, heb ik een contract getekend met een huis qua huur. Dat is exact hetzelfde, ja. Moeilijk is het niet.
Nee. Zijn er ook dingen die je eigenlijk wel, waarvan je denkt, goh, dat vind ik eigenlijk wel jammer. Maar ik zit nu in het buitenland, maar dat mis ik dan of zo. Binnen het ondernemerschap bedoel ik dan, hè, als er dingen zijn.
Binnen het ondernemerschap?
Ja, als je denkt, nou ja, dat mis ik dan.
Nou, ik werkte altijd al vanuit huis. Maar wat ik bijvoorbeeld wel merk, live dagen van mijn eigen business coach of zelf live dagen geven. Ik zou denk ik wel live dagen willen geven ooit. Maar ja, ik heb er gewoon geen zin in om dan terug te gaan naar Nederland. En met al die regels nu. En misschien kan het dan weer niet doorgaan. En dus dat zou wel lekker zijn. Relaties met de mensen die je online ontmoet, dat je ze dan niet kan knuffelen en er naartoe kan gaan. Dat je dan toch wel merkt dat je banden met andere ondernemers in Nederland minder sterk zijn, omdat jij niet aanwezig kan zijn. En face-to-face doet gewoon altijd meer dan online. Ja, dat is het eigenlijk wel.
Ja, dat is bij mij ook inderdaad. Vooral die live dagen. Vorig zijn er net weer live dagen geweest bij grote business coaches die ik volg. En denk ik, oh, iedereen is daar.
Ja.
En dat vind ik dan wel eens jammer. Dat ik dan denk van, oh ja, je man, daar wel bij willen zijn.
Ja, en ik vlieg nog wel eens makkelijk terug. Normaal ga ik elke twee maanden wel terug. Dat heb jij natuurlijk. Maar ben jij helemaal ingeschreven in Oman of niet?
Nee, ik heb een onderneming nog in Nederland. Ik ben natuurlijk ook nog wel die maanden. Ik ben best wel veel nog in de zomermaanden. Want het is hier gewoon te heet, zeker met een kind. In Nederland te vinden en ook in de winter ga ik nog geregeld heen en weer.
Ja.
Alleen door de COVID is het gewoon wel lastig geweest de afgelopen tijd om dus te gaan. Dus vorig jaar ben ik nog wel echt lange tijd geweest. Heb ik wel echt wel de hele zomer, wel 3-4 maanden in Nederland en Europa geweest. Maar ja, nu is het is gewoon lastig. En je weet als je gaat, je weet niet of je nog terug kan komen, dat soort dingen.
Ja.
Dus het is vrij ingewikkeld. Maar ik vermoed dat het wel binnenkort weer beter wordt. Dan ben ik ook wat mobieler. En dan vlieg ik eigenlijk makkelijker heen en weer. Want het is ook maar een vliegtuig. Ik bedoel, in 9 uur ben ik in Nederland.
Ja.
Dat is een beetje spannend.
Ja, klinkt inderdaad best wel als veel. Als ik dan in Spanje zit, ik ben er maar 2 uurtjes. 3, ja, denk ik, vanaf Malaga. Maar in principe, ja, dat klopt. Ja,
ja, ja, maar mooi. Toch, je gaat zitten, je kijkt 2 films en je eet wat. En je schrijft nog een blog of zo, dan ben je er al.
Ja. Hey, en benieuwd, wat zijn jouw doelen, zeg maar, privé en zakelijk? Nog, waar wil je naartoe werken?
Zakelijk in principe gewoon groeien. Ik ben natuurlijk net om als business coach. Ik ben een lange tijd VA en online business manager geweest. Dus voor mij is nu het doel om dit gewoon lekker stabiel en goed verder uit te werken. En vooral nog meer privé-tijd te krijgen. Ik werk er 20 uur, dus het is allemaal niet heel spannend. En ook gewoon toch wel flexibel voelen in wat de toekomst ons gaat bieden. Want dat weten we niet. Alles is op het laatste moment. We horen vermoedelijk pas in mei, juni of er een nieuw contract komt. Vorig jaar was het 3 dagen voordat het oude contract verliep, kwam er pas een nieuw contract. En we wisten natuurlijk wel een beetje dat het zou gaan komen. Maar ja, je weet het pas zeker als je het zwart op wit hebt. Dus dat een bedrijf en dat alles gewoon zo ingericht is dat ik heel flexibel mee kan bewegen in hetgeen wat er komt. En we hebben dan ook natuurlijk samen wel gekeken, want het is natuurlijk niet dat ik continu maar als mijn hondje achter Christian aan hobbel. Maar waar we, wat, welke landen we eventueel misschien nog naartoe zouden willen. Of wat zijn carrière mogelijkheden, waar die liggen, of ik daarin mee kan. En dat we uiteindelijk wel willen gaan neerstrijken in Oostenrijk. Dat is wel het doel. Ja. En ja, wie weet dat ik dan... Want ik heb wel gezegd, nou, als we eenmaal in Oostenrijk gaan wonen, dan ga ik wel naar de nonnen. Ik weet niet of je de nonnen kent in Limburg, waar je dus in een week tijd in zo'n klooster... Er zitten helemaal geen nonnen meer, hoor. Maar dan kan je in zo'n klooster in een week tijd dus een taal leren. Wat en daar wil... Ja, dat zou ook echt iets zijn, nog misschien voor jou Spaans, om dat daar te doen. En in een week tijd kan je dus gewoon echt een taal goed onder de knie krijgen. En daar wil ik dan echt met een Duits aan de slag. Ja, en wie weet ga ik wel de Duitse markt veroveren of de Oostenrijkse markt. Maar goed, dan heb je natuurlijk ook Oostenrijk, Duitsland en een stukje van Zwitserland. Dat kan je meepakken.
Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat zit met andere landen qua business coaches. Amerika is natuurlijk een ding, maar hoe zit het dan de rest van de landen? Ja, geen idee.
Weet ik dus ook niet. Maar het staat wel op mijn lijst om wat eens te gaan onderzoeken in Oostenrijk. En ja, hoe gaaf is het als, dat ik gewoon op een gegeven moment kan zeggen... Hé, ik ga daar die markt eens aanboren. En in Nederland, het is ook de bubbel hè, waar we het al over hadden, waar we in zitten. Ja, is het gewoon best wel een hype en is het gewoon needed als ondernemer? Heb je een business coach? Ja, en hoe staan Oostenrijkers er tegenover? Ik vind het wel een onderzoek waard, dus misschien moet ik het gewoon eens gaan uitzetten.
Leuk!
Ja.
Super tof! Ja. Mooie plannen!
Ja, dus dat zijn eigenlijk mijn plannen. Maar voornamelijk, ik vind het nu wel prettig. Want ik heb ook wel eens gedacht van... Hé, zal ik toch internationaal gaan? En we gaan richten ook in het Engels. En nu beheers ik het Engels. Maar ik vind het zelf altijd wat we noemen... Ik zeg altijd, we praten school Engels. Om daar echt een business in te runnen, dat ambieer ik niet. Maar om omgekeerd als Nederlandse businesscoach in het Duits te gaan coachen... Dat zie ik wel zitten.
Ja, tof. Mooi, ja. Mooie plannen.
En jij, om hem dan af te sluiten, want we kunnen hem zo lang maar even aan twee
jaar. Ja, dat is ook een van de redenen waarom ik het net ook vroeg. Spanje wonen. Ik zou dus heel graag een ranch willen. Zeg maar bedrijven met kipjes, misschien geitjes, weet je, een ezeltje, dat soort dingen. En ik denk misschien ook als een retreat voor mensen daar, weet je, workations, waarvan ik net al zei dat je zeg maar een week komt, gecoacht wordt na die week en dan helemaal getransformeerd terug gaat. Lijkt me wel heel tof. En... wat nog meer. Ik zou niet. Ik heb niet de ambitie om in het buitenland te gaan. Ik heb wel C2 Cambridge-examen gehad op middelbare school en internationalisering en dat soort dingen. Maar dus Engels beheers ik prima. Want het is een hele andere markt. Een Nederlandse markt ken ik natuurlijk door en door. En ik denk dat het juist goed is dat ik ook. Weet je, ik geef ook financieel advies aan mijn klanten. Want ik heb bijvoorbeeld ook beleggen gestudeerd. En ik ben ook helemaal in het Nederlandse bankwezen bekend. Dus. Dat verkoop ik niet als op mijn website, dat doe ik. Maar dat is gewoon een stukje extra wat ik erbij doe. En ja, nee, ik zie mezelf dat niet Engels. Want het is gewoon het is een hele andere manier van ondernemen voor ieder land. En bijvoorbeeld in Spanje ook, ja. Nee, ik ken de hele markt, misschien straks ooit wel, maar dat zie ik niet. En ja, wat ik dus zei, ik denk straks een stukje minder 1-op-1 en meer automatiseren, kijken wat dat doet. En volgende droom is een huis kopen. Daarna misschien een keer een paard kopen als ik echt gezetteld ben en we'll see.
Gaaf. Nou, mooie dromen en dat het kan hè? Met het ondernemerschap in het buitenland en dan op die manier je leven vormgeven. Dat is echt fantastisch.
Ja.
Nou, laten we daarmee dan de podcast afsluiten.
Ja.
Echt super bedankt en leuk dat je er was, Claire.
Ja, same. Leuk om nog eventjes te horen waar mensen je kunnen vinden.
Ja, ik ben te vinden op Instagram en op LinkedIn. En Instagram is @Edine_Landgraaf en LinkedIn is /Edine_Landgraaf. Dus verbind vooral en vertel ook even waar we jou kunnen vinden, Claire.
Ja, nou, ook Instagram, Facebook, LinkedIn en ondertussen ook Spotify of dus je podcast app, heb jij dus ook. En YouTube, vlogs zoek heel veel mee. En alles eigenlijk onder Claire Babai, B-A-B-A-I. En overal op internet en website natuurlijk, www.clairebabai.nl. Wat is jouw website, je eigen naam?
Ja, ook mijn eigen naam, edinelandgraaf.com. Ja, dus ja.
Ja, tof. Nou, hartstikke bedankt.
Nou, daar zijn we te vinden. En voor nu bedankt voor het luisteren. Heel erg tof dat je erbij aanwezig was bij dit verhaal. Over, het is bijna een persoonlijk verhaal geworden over ons leven in het buitenland. En ook nog een paar praktische adviezen er doorheen geweven. Dus bedankt dat je er was. En mocht je deze podcast interessant vinden, dan like hem, deel hem. En we horen graag van je als jij ook een mooi buitenland verhaal hebt.
Ja, tof. Doeg!
Dankjewel, doeg!
Ja, dankjewel voor het luisteren. We zijn alweer aan het einde gekomen. En daarbij wil ik je heel graag nog reminden dat je dus kans kunt maken op een persoonlijke podcast. Als je een podcast, maakt niet uit of het deze is of een andere die je bijvoorbeeld kon waarderen, wilt delen in je story op Instagram of gewoon op je feed of op LinkedIn en mij daarin tagt en mijn bericht is gestuurd ook dat je dat hebt gedaan, zodat ik zeker weet dat ik hem zie, dan maak je dus kans dat ik een podcast maak op jouw situatie, op het onderwerp waar jij meer over wilt weten en dat ik daar een half uur lang helemaal diep op inga. Hartstikke tof als je mee wilt doen en dan zie ik hem wel voorbij komen. Tot de volgende!